bedoel, ik heb ongeveer hetzelfde onderwerp. Gisteren daar ook een preek over gehoord. Dat was een predikant, een man die zei, het ging niet goed met zijn kinderen. Zijn kinderen waren van het pad afgedwaald. Ze zijn opgevoed in de kerk. Op een heel goede manier, fatsoenlijke manier, in liefde. Helemaal niet legalistisch, in liefde met de Heilige Geest enzovoort. Maar op een gegeven moment dwaalden ze van het pad af. En ze gingen verkeerde keuzes maken enzovoort. Maar hij bleef er hetzelfde tegenover reageren. Hij bleef ze met liefde behandelen, met respect behandelen. Hij bleef er op dezelfde manier tegen reageren. Hij bleef er voor bidden. En natuurlijk, als de regels verbroken enzovoort, trad er wel op enzovoort. Maar op een gegeven moment was hij toch wel kwaad. Hij zegt, het enigste moment in mijn leven, zei dat hij kwaad en gefrustreerd geraakte. En hij voelde zo zelf mee met zichzelf. Hij zei zo, waarom overkomt mij dit? En hij riep uit naar de Heer. En oh Heer, heb nu toch eens genade. Hij zegt, dat was mijn eerste keer en zijn laatste keer in zijn leven als christen. Dat hij zelf medelijden had met zichzelf. Ik dacht bij mezelf, oei, ik denk dat ik daar ook eens wat minder zelf medelijden met mijn eigen moet gaan hebben. Maar hij zei, oh waarom maar? En 5 minuten zijn. Hij zei, 5 minuten, het was een hel zijn. Als een hel. En de duivel kwam en hij verleidde mij allerlei gedachten. En toen kwam de stem van de Heer. En de stem van de Heer zei, sta op, sta recht, maak jezelf recht. Ben jij een man van geloof of ben je een man van gevoelens? En hij vroeg direct van vergiffenis en verder. In ieder geval, het punt was, hij zat heel hard met zijn kinderen in, tot het punt dat hij moeilijk nog voor andere kinderen kon bidden. En de Heer zei, waarom bid je niet voor andere kinderen? Ze zijn evenveel waard als uw kinderen. Het is niet omdat uw kinderen op het slechte pad gaan dat je ineens niks meer moet aantrekken van andere kinderen. Bid eens te hard voor andere kinderen. Omhels ze alsof ze je eigen kinderen zijn. Bid voor hun alsof ze je eigen kinderen zijn. Amen. En hij kreeg de boodschap door, andere kinderen zijn evenveel waard als je eigen kinderen. En hij vond dat heel moeilijk om te accepteren in het begin. Maar ze zijn allemaal evenveel waard in de ogen van de Heer. Amen. Ze zijn allemaal voor dezelfde prijs betaald. De Heer heeft ze allemaal gekocht voor dezelfde prijs. Amen. En als je het begint te bekijken door die ogen van de Heer, dan ga je ze ook anders bekijken, die andere kinderen. Soms kunnen zij zeggen, oh, hè, die kinderen van, amai, hoe zijn die opgevoed? Zeg, amai, dat trekt nu, die komen nu nooit. En je zou, dat is niet hun schuld. Amen. De Heer ziet ze even graag als onze eigen kinderen die dat goed zijn opgevoed, snap je? Zij zijn het product of de uitkomst soms van keuzes die hun ouders hebben gemaakt. En later, als ze volwassen zijn, moeten ze hun eigen keuzes maken. En meestal maken ze dan ook verkeerde keuzes, omdat ze verkeerd voorbeeld hebben gezien. Maar bid eens te meer voor andere kinderen, want ze zijn evenveel waard. Amen, in de ogen van de Heer. Halleluja. In ieder geval, dat is wat hij zei en zo kan je het ook bezien. Eis je kinderen niet op voor jezelf. Ze behoren de Heer toe. Laat ze gaan, Heer, welke beslissingen ze ook maken, Heer. Ik bid, Heer, dat ze mogen leren uit hun beslissing, dat ze hun eigen fouten mogen maken. We kunnen ze niet beschermen voor fouten te maken. Ze moeten hun eigen fouten maken en daaruit leren. En de Heer is een goede schoolmeester. De Heer is een goede vader. Hij zal ze op zijn manier, op zijn tijd corrigeren. En dan kunnen zij er een les uit leren en verder mee wandelen. Amen. Prijs de Heer. Broer Jo, er staat ergens een map open van perceptie. Zie je die map? Van perceptie. Staat een map open, een window open van perceptie. Ik zou graag hebben dat je op de eerste foto klikt. Ja? Gewoon op die foto klikken, dubbel klik. Waarom staat er iets op? Live uitklikken of zo? Easy slides uitzetten. Ja, hier. Voilà, prijs eer. Ik zou het graag over u willen hebben. Over perceptie. Perceptie, waarneming. En om de preek te beginnen heb ik een paar afbeeldingen opgezocht. Om u aan te tonen hoe we allemaal een bepaald iets vanuit een andere hoek kunnen bekijken. Zoals we deze foto hebben gezien. De eerste ding dat je ziet is waarschijnlijk, wie ziet er allemaal een vrouw in? Wie ziet er allemaal een vrouw in? De meeste onder ons. Er zijn een paar die. Wat zie jij? Tim, je hebt je hand niet omhoog gestoken. Wat heb jij gezien? Inderdaad. Ik zie het witte. Ik zie er, dat betekent niet dat jij naar het zwarte kijkt, dat je donker ingesteld bent of zo. Hè. Het is gewoon, je maakt een andere connectie in je brein en je ziet iets anders. Ik zie de vrouw. Jij ziet, zien jullie ook de man met de saxofoon nu? Ja, alleen maar als je dat hebt gezegd, zou je het zien. Volgende foto, gewoon naar rechts drukken. Wat zou je hier zien? Dat is logisch, wat is logisch? Zeg maar. Een eend, hè? Dat is logisch, maar jij hebt iets anders gezegd, hè? Ja, een konijn. En je zag er juist ook die man met de saxofoon. En jij, wat zie jij, Tim? Iedereen ziet toch een eend, niet? Er is één iemand die een konijn ziet. Een konijn? Dat is de bek, dat zijn de ogen, dat zijn de oren, zie je? Ik heb nooit dat konijn gezien. Totdat ik las dat je er ook een konijn in kon zien. Ik dacht, konijn? Hoe zie je hier nu een konijn? Dat is toch duidelijk een eend? Hé, Shanidra, wat zag jij? Een eend, hè? De abnormale zien er een konijn in. Dat is niet waar. Het is maar hoe dat je het ziet. Volgende, Brulio. Volgende. Wat is dit? Direct zeggen. Je ziet toch alleen maar een kelk? Zandloper, ja. Maar kijk naar het zwart en je ziet twee mensen die gaan kussen. Ja. Nooit gezien, ik zie alleen de kelk. Volgende, Brudio. Wat lezen we hier? Welk woord lezen we? Good. Is good. Maar degenen die naar het witte kijken, zien evil. Zie één mens, zien in iets goed. De andere zou het zeggen, nee, dat is slecht. We kijken het vanuit een ander standpunt. We kijken het vanuit de waarden en normen die je hebt meegekregen of die je zelf hebt ontwikkeld. En je zegt van dat is goed. Nee, ik zie dat slecht. Dat is slecht. Wat zeg je nu? Een volgende. Oké, dit is niet zo duidelijk omdat het licht erop schijnt. Maar dit is een cilinder. En het licht dat zo erop schijnt, laat een schaduw achter op de muur als een cirkel. Maar als je zo bekijkt, gaat de schaduw een vierkant worden op het muur. Dus het hangt er vanaf, waar sta je? Sta ik hier, dan zie ik een cirkel op de muur. Sta ik daar, ik zie een vierkant. Ook al is het geen cirkel en ook al is het geen vierkant, het is een cilinder. Snap je? Dus we zien het vanuit de hoek waarin dat we op iets kijken, maar het betekent niet dat het noodzakelijk de waarheid is. Het betekent niet noodzakelijk dat we het juiste zien, hetgeen dat er op de muur wordt geprojecteerd. We zien soms maar een schaduw van de dingen van de werkelijkheid. Ja, broeder. Hier, er liggen daar blokjes op de grond, staven op de grond. Degene die hier staat, je kijkt en je ziet er 1, 2, 3, 4. Een ander zegt, nee, er zijn er 3, 1, 2, 3. Dat is een optische illusie. Ik weet niet of je dat in ticht kunt namaken met hout. Maar ik probeer de lijntjes maar eens te volgen van die bal en je krijgt een beetje kop aan. Dus degene die links staat, die zegt, er zijn 4 balken. De andere kant staat, nee jongen, er zijn 3. Zie maar, het is maar waar je staat. Nog ene? Dat is een bekend figuur. He? Dat is 6. En een ander zegt, nee, het is 9. Ik sta daar, voor mij is dat een 9. Het is maar wanneer dat we er een streepje onder zetten, dat we kunnen uitmaken, is het een 6 of is het een 9. Amen. En zoals u kunt zien, onze waarneming, onze perceptie, ik denk dat dat laatste was bij jou, worden gekleurd doorheen allerlei factoren die ons leven hebben beïnvloed. En de een kan kijken naar een glas of een beker. Hè? De ene zegt, dat is half vol. Dat is half vol, dat is goed vol. Dat is goed vol. De ander zegt, jongen, dat is leeg. Er zit niks meer in, het is bijna op. Dus mensen die zijn opgegroeid in negatieve levensomstandigheden kunnen nadien of hebben ook meer de waarschijnlijkheid om alles negatief te gaan bekijken. En zichzelf in een slachtofferpositie te gaan plaatsen. Omdat hun levensbeeld zo gekleurd is door middel van hun omstandigheden en hoe mensen hebben gereageerd op hun situaties. Ken je zo mensen? Mensen die alles en iedereen beschuldigen, maar weigeren om zelf de verantwoordelijkheid op te nemen voor hun eigen daden. En steeds maar zitten zeggen, zeg, hebben ze mij weer liggen gehad. Zeg, dat is nu weer dat aan mij moet overkomen. Zeg. Dat is altijd hetzelfde. Het is mij altijd dat ze moeten hebben. Voor hun is dat hun werkelijkheid. Dat is hun werkelijkheid, dat is hun waarneming. Ze zijn tegen ons. Ziet je wel, ze zijn weer tegen ons aan het praten. Het moet weer lukken, hè. Ik krijg weer die ziekte. Ik krijg weer de auto-ongeval. Ja, het moet weer lukken, hè. De elektriek over het huis bij mij is weer slecht en zo verder. En ze wentelen in hun zelfbeklag en hebben een verzuurde, negatieve blik op het leven en de mensen rondom hun, dat hun leven, ze zijn tegen mij. Ze zijn tegen mij. God is tegen mij. Ze zijn over mij aan het roddelen. Met de vinger wijzen en de schuld afwijzen is wat de mens eigenlijk al van het begin af aan doet. Het is het eerste gevolg van de zonde. Het eerste effect van de zonde was iemand anders met de vinger wijzen. Als we kijken naar Genesis hoofdstuk 3, vers 8 tot en met 13. Eerste effect van de zonde. Amen. Adam bekeek het doorheen andere ogen dan God het bekeek. God was op zoek naar Adam. Genesis hoofdstuk 3, vers 8 tot en met 13. Toen de mens en zijn vrouw, God de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorde wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Vers 9. Maar God de Heer riep de mens: waar ben je? En hij antwoordde: ik hoorde u in de tuin en werd bang. Hij werd bang. Eerst was hij niet bang, maar nu was hij ineens bang. Hij was nooit bang. Hij had een perfecte relatie met God. Hij was geschapen in zijn evenbeeld. Weet je nog vorige week? Geschapen in zijn evenbeeld. Zoals hem. Om met hem een relatie te hebben. Maar die werd opeens verbroken. En opeens werd zijn perceptie gekleurd door iets. Oh, ik ben bang, want God gaat me straffen. God gaat me dit en dat doen. En ze verborgen zich voor God. En wie heeft je verteld? God spreekt dat je naakt bent. Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? En de mens antwoordde: de vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij de vruchten van de boom gegeven. En toen heb ik ervan gegeten. Dat is het eerste gevolg van de zondeval. Amen. De mens antwoordt, Adam antwoordde: het is niet mijn schuld. Het is die vrouw. Het is de vrouw. God, hey, weet jij wel wat je aan het doen bent? Jij hebt de vrouw aan mij gegeven. Allee, ja, kom. Hey. Je moet de vinger niet naar mij wijzen. Hè. We hadden toch een tof ding hier tussen elkaar. We waren aan het wandelen met elkaar. En ik was dieren aan het benamen. Heel een dag lang. Dat vond ik heel leuk. En oké, okay, jij besloot dat ik niet alleen moest zijn. En dan heb je daar die vrouw uit mij. Een woman. Hè, een vrouw uit mij gecreëerd. En zie ze, zij heeft ertoe geleid. Dat ging er allemaal. Hij wou geen verantwoordelijkheid opnemen. Hij wou niet naar zichzelf kijken. En hij had kunnen zeggen: heren, dat is mijn fout. Dat is mijn fout. Ik heb de verantwoordelijkheid gekregen om daar niet van te eten, maar ik heb me laten verleiden. Ik tref de schuld. De vrouw hetzelfde. God gaat naar de vrouw. Hé, vrouw, heb je gedaan? Het is die slang. Het is hetgeen dat je rondkruipt in uw tuin. Dat is uw tuin, heer. Het heeft mij verleid. En snap je wat ik wil zeggen? We wijzen met de vinger en we afwijzen de schuld in plaats van de verantwoordelijkheid te nemen. Halleluja. Hoe dat je jezelf waarneemt zal een groot effect hebben op je leven. Hoe je denkt over jezelf zal de wijze zijn hoe je je leven leidt. Ik zal het nog eens zeggen. En dat is niet alleen iets bijbels of iets dat we eruit kunnen trekken uit de Bijbel. Maar dat is ook wat psychologen nu en zo verder allemaal ontdekken. Dus hoe je jezelf waarneemt zal een groot effect hebben op je leven. Hoe je denkt over jezelf zal de wijze zijn hoe je je leven leidt. Amen. Satan is een meester in het misleiden van de mensheid. Wat hij doet is, hij houdt een spiegel voor mensen en probeert ze te misleiden voor wie ze zijn. Amen. Hij probeert ze te misleiden voor wie ze werkelijk zijn. We zijn geschapen in het evenbeeld van God. We zijn geroepen om getransformeerd te worden naar het beeld van zijn Zoon Jezus Christus. Dat is onze spiegel. Dat is de reflectie die we zouden moeten zien. Dat is ons voorbeeld. Dat is degene die we zijn. Dat is de gezindheid en de instelling die we in ons moeten hebben. Maar de duivel zal er alles aan doen, broeders en zusters, om uw waarneming anders te laten worden. Om die spiegel, dat spiegelbeeld, anders te laten zijn dan degene die God zegt dat je bent. Amen. Hij doet het voor christenen, hij doet het voor ongelovigen, hij doet het voor iedereen. Houd een vals beeld op, houd u een spiegel voor waar het allemaal draait rond jou. Draait rondom jou. Jij bent het centrum. Ofwel laat hij je zien als iemand speciaal is. Jij bent iemand met groot potentieel. En je bent trouwens iemand niet met een groot potentieel. Maar hij laat je doen, denk je, oh, ik kan alles aan. En dan word je arrogant. Dan word je een arrogant, hoogmoedig persoon en je zal over lijken gaan om te bereiken wat je wil bereiken. Oh, ik ben een groot iemand, ik ga niet met me laten sollen. Oh, ik wil die positie en wat ik wil zal ik krijgen. Dat is een waarneming die je hebt over jezelf. Je denkt dat je iemand groot bent, terwijl dat je eigenlijk helemaal niet speciaal bent. Maar je denkt het en dus je gaat overlijken om te bereiken datgene wat je wilt hebben. Dat zijn er veel in de wereld, die zo overlijken kruipen naar de toppositie. Ofwel laat de duivel je doen denken dat je een mislukkeling bent. Je bent een mislukkeling, je bent iemand die nooit iets zal bereiken. Iemand die steeds miserie zal meemaken. Je zal altijd miserie meemaken. Het is niet de eerste keer en het zal niet de laatste keer zijn. En je moet hier nu helemaal door en laat dat depressief maar komen. Je bent niet de enigste. En frustraties komen en afgunst komt en jaloezie komt. En je gaat jezelf steeds vergelijken met anderen. Want die anderen zijn precies allemaal beter, want ze hebben allemaal een beter leven dan mij. Oh, wee mij, wee mij, wee mij. En je kijkt jezelf in een spiegel, een donkere spiegel. Maar wij als nieuwgeboren christenen moeten zich zien doorheen de spiegel die God ons voorhoudt. We zijn een nieuwe schepping. Oude dingen zijn voorbij. Ik ben geschapen nu in het beeld van Christus. Ik ben opnieuw geboren. En God is een werk in mij bezig en hij zal het voltooien. Halleluja. Ik zie er misschien nog niet helemaal goed uit, maar God is bezig in mij. Halleluja. God is bezig en hij zegt dat hij in mij zit, hè, dat hij één is met mij. En dat ik getransformeerd word naar het beeld. Dat is mijn roeping. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Ik ben niet meer de oude. Ik ben niet meer de oude, je moet dat zeggen. Ik ben niet meer de oude die geboren, want ik kijk nu doorheen een andere bril. Halleluja, ik zet die bril die Satan mij heeft gegeven, die de omgeving mij heeft gegeven. Ik gooi hem weg, ik bekijk nu door Gods bril, doorheen Gods woord. En Gods woord zegt dat ik niet meer dezelfde ben. Dat mijn oude natuur is gekruisigd met de Heer Jezus. En dat ik een nieuwe natuur heb gekregen. Een goddelijke natuur, de Heilige Geest. Zodat ik niet meer hoef te leven naar het vlees, maar zodat ik kan leven naar de Geest. Halleluja, ik kijk het doorheen het woord dat zegt, ik ben geliefd door God. Ik heb God in mij, dat is de waarneming, dat is de perceptie die ik moet hebben. Amen, halleluja. De perceptie die ik moet hebben, moet gefilterd worden doorheen het woord van God. En wat God zegt over wie ik ben en wie Hij is. Niet langer bekijk ik mezelf of beoordeel ik mezelf met de standaarden van deze wereld. Halleluja. Ik zal het nogmaals zeggen. Niet langer mag ik mezelf bekijken of beoordelen naar de standaarden van de wereld. Maar ik bekijk mezelf doorheen het woord van God. Dit is mijn standaard. Dit is mijn regel. Dit is naar waar ik mezelf moet transformeren. Dit is hoe God naar me kijkt. Dit is wat Jezus over mij zegt. En wat Hij heeft gedaan voor mij. Niet wat ik heb gedaan. Niet mijn prestaties, maar Zijn prestaties. Amen. En het is zo makkelijk om misleid te worden. Zo makkelijk om verleid te worden. Om jezelf te vergelijken met de standaarden van de wereld. Maar het is niet van God. Het is niet van God. Reclames, sociale media zetten u een voorbeeld op. Zetten u een spiegel op om eraan te voldoen. Om eraan te weerspiegelen. Maar het is allemaal ijdelheid. Het is allemaal ijdelheid. Het is allemaal zelf ingenomen en gericht op jou, op gericht op mij, gericht op mens, mij en nog eens mij. Alles wat sociale media, alles wat reclame voorhoudt, is gericht op zelf, niet op Christus, maar gericht op zelf. Jongeren en volwassenen proberen zichzelf voor te doen op sociale media, die ze in feite in de realiteit helemaal niet zijn. Ze zetten er de beste foto's op, de beste video's van hunzelf op hun beste momenten, op de beste plaatsen, onder de beste omstandigheden, in de hoop likes te krijgen. Het is een vorm van verafgoding. Want ze hebben in feite geen zelfvertrouwen of geen geloof in wie ze zijn in Christus en proberen dit dus te verzadigen door hun waarde te vinden in wat anderen over hun zeggen of denken. Ik geloof niet wat God zegt over mij, dus ik moet dat gevoel dat er heerst. En iedereen heeft een gevoel van zelfwaardigheid. Iedereen heeft een gevoel van zelfvertrouwen. En iedereen wil dat aanwakkeren. Iedereen wil dat vormgeven. Maar het is hoe dat je het vormgeeft dat belangrijk is. Geloof je niet wat God over je zegt? Geloof je niet wat Jezus heeft gedaan voor je? Ja, dan moet je dat voeden, dat gevoel, met de mening en de opinie van andere mensen. En ga je jezelf transformeren, modelleren naar hetgeen dat zij tof en leuk vinden en cool en goed vinden. Ook al gaat God zeggen van dat is niet cool, dat is niet leuk, is tegen mijn woorden. Het interesseert me niet, God, als zij het maar leuk vinden. Amen. En dan doen we slechte dingen, dan zonden we, dan stelen we, dan worden we ijdel, dan doen we dingen tegen Gods wil. Dan geven we onszelf, fysiek, seksueel, aan andere mannen, om maar aan hun noden te kunnen bevredigen, zodat ik kan geapprecieerd worden, zodat ik kan goed gevoeld worden. Maar het enige wat je doet, is jezelf verkopen op een heel goedkope manier, aan een andere man, die alleen maar uit is op een beetje genot. En als je denkt dat een man erin zit voor je liefde, omdat hij je zo graag ziet, alsjeblieft, een man wordt opgewonden wanneer hij een foto ziet van een andere vrouw. Zo speciaal ben je niet wanneer ze zeggen, oh, je bent zo speciaal. Ik ben je, oh, meid, oh, je wint me op mij al. Alsjeblieft, kik hem buiten als hem zo'n ding zegt. Amen. Halleluja. En we maken ons er allemaal schuldig, omdat we verleid worden door het sensuele. Maar een echte, als je op zoek bent naar een man, laat God hem je doen vinden. Laat God hem je geven. Laat hem vol zitten met de liefde van God. Halleluja. En de liefde van God, dat is niet zoals de liefde van de wereld. Halleluja. En dus we proberen onszelf, onze waarde te vinden. Door anderen hun mening, door anderen hun likes. En dit kan op sociaal, kan ook in het echt gebeuren. Het hoeft niet allemaal op sociaal meer. Het kan ook in de realiteit. Hè. Mensen gaan van de ene relatie naar de andere op zoek naar geborgenheid. Want we willen allemaal speciaal voelen. Hè. Mannen slijten de ene vrouw na de andere op zoek naar die seksuele status die ze denken dat hun waarde zal bevredigen. Hun macho status zal beamen. En er zijn er vrouwen die erin meegaan tegenwoordig. Amen, die er prat op gaan dat ze zeggen van, oh, ik heb er al met zoveel geslapen en oh, Jezus. Vrouwen die hun lichaam verkopen om wat affectie te krijgen. Ze denken dat affectie krijgen door seksueel contact, maar dat is affectie die na 5 minuten verdwijnt, broeders en zusters. Echte liefde, zoals de Bijbel zegt, wacht. Echte liefde heeft geduld. Lees maar zelf op in 1 Korinthe, hoofdstuk 13. Amen, wat de definitie is van liefde. Echte liefde heeft geduld. Echte liefde maakt geen misbruik van een ander zijn zwakke momenten. Amen. Mannen zien het direct. Ah, die is een zwak moment. Daar kan ik van profiteren. Rebound, girl. He? Daar kan ik van profiteren. Echte liefde maakt geen misbruik van anderen zijn zwakke momenten. Vrouwen zoeken een goddelijke man die gevormd is in de liefde van God. Die weet wat je waard bent in Christus. Halleluja. Hij is niet op zoek naar een pleziertje. Hij is niet op zoek naar het bevredigen van zijn noden. Want al onze noden in Jezus' naam zijn bevredigd in Christus. De Bijbel zegt, ik ben compleet in hem. Ik ben compleet in hem. Het is gewoon een andere bril opzetten. Het is een andere bril opzetten. Wat heb je nodig? Heb je een vrouw nodig? Heb je een man nodig? Heb je geld nodig? Heb je pleziertjes nodig? Heb je hobby nodig? Dat is de bril van de maatschappij. Maar de bril van God zegt, ik ben compleet in hem. Halleluja, hij beschermt me, hij houdt me, hij houdt me vast, hij voorziet in al mijn noden, halleluja. En hoe meer we worden getransformeerd, gemodelleerd naar dat voorbeeld van liefde. En bekijk die definitie van liefde maar eens op in 1 Korinthe 13, hè, dat het geduldig is, het houdt geen zaken bij van vroeger, van slecht en kwaad. En lees het maar, de meesten dachten van, oh liefde, ja maar dat is Gods liefde, daar kunnen wij nooit tegen. God is in mij en God is liefde, dus ik kan het wel. Modelleren naar de buitenkant toe. Halleluja. Moet niet zeggen van, oh, maar daar kan ik nooit aan tippen aan die liefde van God. Jawel, God zegt, wees volmaakt. Zoals uw Vader in de hemel is volmaakt. Dus als hij het vraagt aan ons, zal hij het mogelijk maken dat we het kunnen. Het enige dat we moeten doen is, ik sterf aan mijn eigen waarneming en perceptie. Hoe ik mij zie of hoe anderen mij kunnen zien. En ik kijk alleen nog maar door die perceptie hoe God mij ziet. En dan worden we meer en meer liefde. Halleluja. Geen enkele man, geen enkele vrouw, geen enkel kind. En daar hebben we het juist over gehad. Geen enkel kind, geen enkel huisdier. Amen. Kan onze leegtes opvullen dan de liefde van God in Christus. Amen. Sommigen kopen kinderen, maken kinderen. Hè, kopen. Maken kinderen om de eenzaamheid te verdrijven. Dat is een slechte reden om een kind te kopen. Want dan gaat dat kind uw noden moeten gaan voorzien. Die gij als volwassene niet iets anders vindt. En gaat daar dus een kind voor moeten zorgen. Ga met dat kind. Dat gaat erg worden. Dat zijn van de ouders die wanneer dat tieners worden. De ouder komt naar de tiener met een zelfbeklag. Die hebben, oh, ik moet u hebben. En zo kunnen we nog eens uitgaan. En ze hebben dus iemand nodig. Hun eigen dochter of ze. Ik zeg niks dat je geen goede relatie mocht hebben. Helemaal niet. Je moet goede relaties hebben met je kinderen enzovoort. Maar vindt uw voldoening en uw zelfwaarde in God. Halleluja. En geen enkele man, vrouw, kind, huisdier, voorwerp kan onze leegtes opvullen zoals Jezus het kan opvullen. Amen. Vind je waarde in wat God zegt over je en wat Christus voor je heeft gedaan. En de enige manier dat je dat gaat vinden, is door het woord van God te beginnen te geloven. Ah, maar broer, wat ik voel het niet. Ik voel me niet vergeven. Je moet jezelf niet vergeven voelen. Geloven dat je bent vergeven. Amen. Ik ben vergeven. Staat erin. Ik heb vergiffenis gevraagd. Ik geloof dat ik nu vergeven. Jezus heeft het gezegd. Ofwel is dit allemaal waar. Vuilbak en doe je eigen ding. Amen. Maar dit is waar, want het wordt bevestigd wanneer we het uitvoeren. Wanneer we het in de praktijk zetten, wordt het bevestigd. Ja, maar ik voel de liefde van God niet. Je moet het niet voelen. Amen. God zegt het. Hij houdt van je. Halleluja. Hij is met je. Dit is wat God zegt over me. Ik moet het geloven. Ik moet het kennen. En je zult de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijzetten. Je zult niet de waarheid voelen, je gaat de waarheid kennen. Je gaat het weten. Dat is iets van in u, dat in uw hart zit. Dat gewoon niet twijfelt, dat gewoon zegt, ik weet het gewoon. Ik sta op deze morgen. Een duivel komt daar met al zijn verleidingen van het gaat een slechte dag worden. Slechte dag worden. Miserie, je hebt slecht geslapen, weinig geslapen. Oei, je kunt beter in je bed liggen. Ga maar in bed liggen. Nee, ik ga opstaan. Want dit is de dag dat de Heer heeft gemaakt. Halleluja. De Heer heeft iets speciaals voor mij in bed. Hoor. Halleluja, misschien komt er iemand op mijn pad. Halleluja, misschien kan ik de liefde van hem laten reflecteren. Weet je wat, ik ga opstaan vandaag. En dat is iets ook goed dat je kan doen. Opstaan met de gedachte, niemand of niets is mij iets schuldig. Niemand is mij iets schuldig. Als je denkt van, opstaan, en die moet ik nog hebben. En die, en een vrouw moet mij liefde geven. En ze kan maar zeker zijn dat dat en dat perfect zijn. Ik moet denken, niets of niemand is mij schuldig. Maar de Heer, halleluja, heeft alles voor mij voorzien. Ga je minder gefrustreerd geraken thuis de dag? Amen. Halleluja. Ga je minder iemand moeten opbellen? Kun je eens voor mij bidden? Want ik heb het moeilijk enzovoort. En we zullen met u bidden. Halleluja. Maar op een gegeven moment moeten we ook de waarheid vertellen. Moeten we de juiste bril opzetten. We kunnen moeilijk zeggen als iemand problemen heeft en zit daar te wenen. En we gaan ermee zitten wenen. Dat gaat haar gevoel in haar medelijden versterken wanneer wij mee gaan mee wenen. Je mag mee wenen, hè, voor 10, 20 seconden. En daarom moeten ze zeggen, kijk, luister, we stoppen nu met huilen. Jezus is gestorven aan het kruis. Amen. Halleluja, hij heeft onze zonden betaald. Hij heeft dit en dat verwezenlijkt. Zodat we nu opnieuw zijn geboren. Je bent een nieuwe schepping. Amen. En zetten we een andere bril op, snap je? Dat is elkaar liefhebben. De waarheid vertellen. Snap je wat ik wil zeggen? 1 Korinthe, hoofdstuk 1, vers 4 tot en met 9. Ik zal u een goede belofte geven, zeg. Sinds dat ik het allemaal zo ben beginnen te bekijken, een jaar geleden ongeveer, het woord komt er op een andere manier naar buiten. Het is alsof ik een andere bril heb, een andere waarneming. Zoals een prisma, dat als je er een lichtstraal op en schiet allerlei verschillende kleuren licht uit, eigenlijk er gewoon af. En welke hoek dat je staat, welke kleur licht dat je ziet. Ik denk dat God mijn hoek aan het veranderen is. Dingen waar ik gewoon vroeger over las, zijn nu opeens anders, duidelijker. Zijn werk komt er veel meer uit in plaats van dat ik dit zie als een of ander wetboek. Snap je? We kunnen dit bekijken als een wetboek. De code waaraan we moeten houden. En we gaan op zoek naar divers en divers. Ah ja, dat mag ik niet en dat mag ik niet. Moet dat doen. Maar het komt er nu helemaal anders uit. Het gaat niet echt om wat ik ga doen, maar hetgeen wat hij heeft gedaan. En wat hij nu in mij aan het doen is. Aan al de rest vloeit eruit. Zo bijvoorbeeld 1:4, 1 Korinthe 1:4. Paulus die spreekt naar de kerk in Korinthe. Hij zegt, ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Prijs de Heer. Zij hadden geen huizen zoals wij nu hebben, maar ze waren rijk. Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is. En hierdoor ontbreekt het u, terwijl u op de komst van onze Heer Jezus Christus wacht, aan geen enkele gave van de Geest. Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. Maar ik zal het nog eens zeggen. Hij is het. Mij? Is het aan mij? Is het aan mijn zelfrecht? Nee, hij die u tot het einde toe de zekerheid geeft. Hij geeft me de zekerheid dat me geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. De dag, dat betekent de oordeelsdag. De dag van oordeel. Maar ons zal geen blaam worden getroffen doorheen wat hij heeft gedaan. Prijs de Heer. Vers 9. God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw. Trouw om ons die zekerheid te geven. Trouw dat als we blijven geloven in zijn woord. Halleluja. Ik ga niet afwijken. Ook al wijk ik af van het pad, hij brengt me terug. Hij brengt me terug. Allee, je moet al serieus tegen strop zijn en koppig zijn om echt van het pad af te dwalen. Maar God zal dan nog steeds mensen sturen, gevoel sturen, situaties in uw leven creëren om u terug te krijgen op zijn pad. Want hij is een vader die steeds uitziet naar zijn verloren zonen en dochters. Amen. Hij is trouw. Hij is trouw. Laten we een beetje verder lezen. Vers 9. God, door wie u geroepen bent om wat te zijn? Om één te zijn. Wat is mijn roeping? Eén te zijn. We hebben vorige week gelezen in Romeinen 8, 28, dat we geroepen zijn gemodelleerd te worden, om gelijkvormig te worden naar het evenbeeld van zijn Zoon Jezus Christus. Paulus zegt het ongeveer hetzelfde, maar aan de Korinthe zegt: u bent geroepen, halleluja, om één te zijn. Halleluja. Velen willen hun doel en hun waarom ben ik hier op aarde? Wel, dit is de tweede keer dat we lezen. Vorige week hebben we het in Romeinen gelezen. Paulus zegt: uw roeping is, halleluja, om één te zijn met zijn Zoon. Om in hem te blijven. En als u in hem blijft, gaan we vele vruchten voortbrengen. Prijs de naam van Jezus. En hij is trouw. En dan gaan we naar vers 29, een beetje naar beneden. Vers 29 tot en met 31. Dat vind ik een krachtige vers. 1 Korinthe 1, 29 en 31, broeder Joost. Zo kan geen enkele mens tegenover God op iets beroemen. Ik kan niet met mijn werken voor hem komen. Ik kan me niet op iets beroemen. Ik kan niet op iets staan dat ik heb gedaan en zeg van: Heer, nu ga jij mij moeten zegenen, want zie eens wat ik heb gedaan. Dat gaat niet. Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden we rechtvaardig en heilig, en door hem worden wij verlost. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat: wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen. Amen. Amen. Als iemand zich op iets wil laten beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen. Prijs de naam van Jezus. Dit is Paulus, die spreekt tegen de gemeente, gelovigen in Korinthe. En de Korinthische gemeente was een jonge gemeente. En het had nog veel moeten leren. Ze hadden heel veel problemen. Ik snap niet dat Paulus eigenlijk zo'n introductie geeft aan een kerk waar eigenlijk heel veel zonde, veel problemen was. Maar Paulus noemde ze in, denk ik, hoofdstuk 3, jullie zijn eigenlijk nog kind in het geloof. Jullie zijn kinderen in het geloof, jullie hebben melk nodig, want je kan nog geen vast voedsel aan. Maar ze waren nog steeds kinderen van God. Ze waren wel kind in het geloof, ze waren niet matuur en volwassen, maar ze waren nog steeds kinderen van God en gered doorheen zijn genade. In de ogen van God, doorheen de waarneming van God en de perceptie van God, waren ze nog steeds één met hem. En ze waren verlost en ze waren rechtvaardig en ze waren heilig. Hij zegt het, u bent recht. Hij zegt, door Christus worden we rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost. Nu, Paulus zegt niet van: doe verder hetgeen dat je fout bezig is. Nee, hij was streng. Hij zei, wat je doet hier is verkeerd. Je moet een keer denken, u bent verlost. U bent rechtvaardig en heilig verklaard. Waarom doe je die dingen? Snap je? Hij kaarde al die slechte dingen aan. Er moest verandering komen. Maar verandering komt er niet door simpelweg je gedrag aan te passen. Verandering komt er niet door uw gedrag te veranderen. Blijvende verandering komt er door uw waarneming, uw perceptie aan te passen, uw gezindheid te transformeren. Amen. Dat zorgt voor blijvende verandering. Kijk, die kerk in Korinthe, dat was een zootje, die kerk. Dat was een verdeelde kerk. Daar was de ene tegen de andere. Die zei, ik ben van Apollos, ik ben van Paulus, maar ik ben bij Petrus. Petrus heeft mij gedoopt, ik boor hem toe. Er waren allerlei verschillende partijen aan het vormen. Paulus zegt, wat ben je nu aan het doen? Ben je in de naam van Paulus gedoopt? Is Paulus voor u gestorven en gekruisigd? Nee, alleen Jezus. Je boort Jezus toe. Er was afgunst. Er was jaloezie. Er was partijvorming. Er was seksuele immoraliteit in de kerk. Er was een gast die het met zijn stiefmoeder deed. Er was drankpartijen tijdens het avondmaal, waar ze normaal sober moesten samenvieren, waren zij aan het drinken wijn enzovoort. Ze waren elkaar aan het oordelen over vlees en andere thema's. Er waren problemen met vrouwen die hun sluier niet aandeden in 1 Korinthe 11 enzovoort. Er waren er die elkaar voor de rechtbank aan het dagen waren om kleine dingen. Er was geen orde tijdens de dienst, want de spirituele gaven waren uit de voegen aan het barsten. Er was geen orde in 1 Korinthe 14. Je denkt van, wow, wat is dat voor een kerk? Dat hebben wij hier allemaal niet. Maar toch was Paulus op de een of andere manier, zegt in wezen, wat zijn jullie aan het doen? Wat zijn jullie aan het doen? Weten jullie dan niet dat je verlost bent, dat je een nieuwe schepping bent? Het oude is weg, het nieuwe is gekomen. Jij bent één met Christus. God is met je, hij is trouw en hij houdt van je. Waarom doen we die dingen? Hij wil met andere woorden zeggen, zet deze bril op. En kijk wie je bent door in Christus. Vele kerken vandaag de dag doen aan gedragsverandering. Ze dat eens je stopt met zonde, je rechtvaardig voor de Heer zal staan. En ze leugen. Dat is alleen doorheen de Geest en Jezus zijn offer. En wie hij zegt wie we zijn, kunnen we dat leven leiden. Niet simpelweg, ik zal ermee stoppen, nu ben ik rechtvaardig. Het komt allemaal vanuit geloof. Je moet niet je gedrag veranderen, maar je perceptie, je waarneming zal dan automatisch je gedrag doen veranderen. Amen. Snap je wat ik wil zeggen? Is dat een beetje duidelijk? Houd dat een beetje steek? En te veel prediken van je moet stoppen met dit, stoppen met dat. In plaats van te zeggen, je moet beginnen met te geloven in wat Jezus heeft gedaan. Je moet beginnen te geloven wie jij bent en de beloftes van de Heer. Weet je dan niet, zij die zich vereenzelvigen met een hoer, dat zich eenmaken met de vijand. Snap je niet het principe achter die bepaalde dingen die God ons beveelt, dat er meer achter zit dan alleen maar, dat mag je niet doen, dat mag je niet doen. Er zitten principes achter. Het is voor ons goed. Het is voor onze relatie met de Heer. Halleluja. Ik zal een voorbeeld geven. We hebben bijvoorbeeld iemand die verslaafd is in de gemeente. En er zijn er veel. Er zijn verslaafd aan seks. Hij of zij heeft het nodig. Hij is zo opgegroeid in de wereld om te denken, want het is allemaal maar normaal. Hè? Je bent jong, je wilt wat. Je moet er zoveel mogelijk hebben geprobeerd. En dan komen ze in de kerk. Ze worden opnieuw geboren. En horen ze, dat hoort niet in de gemeente. Seks voor het huwelijk, je moet ermee wachten tot je getrouwd bent. En ze zeggen, oké, dat gaat moeilijk zijn. Maar door wilskracht proberen de mensen zich eraan te houden. Maar ze begrijpen eigenlijk niet echt waarom ze dit niet meer mogen doen. En ze houden hun eigen dan maar sterk tot ze iemand hebben gevonden. Snap je? Maar dit neemt het interne probleem niet weg. Dat ze nog steeds verlangen. En verslaafd zijn aan seks. En dus door hun zelf wilskracht. Proberen ze hun eigen daar aan weg te houden. Maar het neemt het interne probleem niet weg. Dat ze hun bevrediging vinden doorheen seks met andere mensen. In plaats van hun bevrediging te vinden in de Heer. Ze hebben nog steeds dezelfde mentaliteit dat naar zichzelf is gericht. En het zal dus nog steeds andere mensen manipuleren om te doen wat ze willen dat ze doen. Snap je? Het gedrag is gestopt, maar binnenin zit er nog steeds dat slechte verlangen. Het gedrag is eventjes weg, maar de mentaliteit is er nog en dan is het maar een kwestie van tijd. Het is maar een kwestie van tijd wanneer je doorheen de mand valt. Het is maar een kwestie van tijd tot het naar boven komt en zich in andere vormen zich voort zal produceren. Snap je wat ik wil zeggen? Het is maar een kwestie van tijd tot de juiste persoon daar staat op je pad. En je kan niet meer en je kan eraan te jozen en toch allemaal, ik ben man van vlees en bloed enzovoort. Maar het is het interne dat niet veranderd is. Het gedrag is gewoon gestopt, maar als het interne niet verandert, zal het zich uiten in andere vormen. Ik heb een getuigenis gehoord van een vrouw, was getrouwd met een man, 30-tal jaren lang dacht ik, en ze waren al twee hun eerste partner. Ze waren al twee hun eerste, nooit iemand anders gehad, nooit seksueel zonde gepleegd in hun leven, die vrouw. En op een dag pleegt de man overspel. Verschrikkelijk. Pleegt overspel. Hij gaat er vandoor met een ander en ze begint te denken en te kijken naar zichzelf. En ze denkt, wat is er misgelopen? Wat heb ik verkeerd gedaan? Misschien heb ik hem niet genoeg bevredigd. Misschien is het mijn fout. Ik zie er niet meer goed uit. En ik ben ook al ouder geworden. De man had met een 17-jarige jonger. 17 jonger, ja. Dat zal nog erger zijn met een 17-jarige. Maar een 17-jongerjarige vrouw. En dus de vrouw begint aan zichzelf te twijfelen. Ik zie er niet meer goed uit. En ze wilt haarzelf nu gaan veranderen om toch maar die man terug te gaan krijgen. Snap je wat ik wil zeggen? En ze begon te veel naar zichzelf te kijken. Te veel naar haarzelf te waarnemen als het slachtoffer en als de schuldige waardoor haar man is weggegaan. En het duurde niet lang of ze vond zichzelf in bed met een andere man. Iets wat ze nooit had durven denken. Dat, of nog maar inbeelden dat zij zou doen. Ze heeft maar één man gehad. En opeens lag ze in bed met een ander. Want er kwam toevallig op haar pad iemand die haar begreep. Ik begrijp wat je meemaakt. En je bent zo speciaal. Je bent toch, ik snap het niet dat die man met een ander. Je bent zo mooi. Je bent zo verrukkelijk om te kijken. Enzovoort. En bla 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 bla. En voordat ze wint zat ze te wenen in haar bed. En ze, die andere man bovenop haar. En ze zei, dit kan zo niet, Heer. Ik mag dit niet doen. Ik ben meer waard dan dit. En ze stopte mee. Ze is weggelopen. Al schreeuwend naar buiten gelopen. Biddend voor vergiffenis. Dat ze haar zelfwaarde had opgegeven. En gegeven en verkocht. Aan iemand anders. Om het haar te geven. In plaats van het door God te laten gegeven worden. Snap je? En dus even later kreeg ze allerlei verschijnselen. Bleek dat ze een HPV-virus had opgedaan. Een seksueel overdraagbare aandoening had opgelopen door die kortstondige flirt met iemand. Is dat trouwens niet merkwaardig dat de duivel altijd de juiste mensen op je pad stuurt wanneer dat je zwak bent en wanneer dat je ingekeerd en naar jezelf kijkt. Het is alsof de duivel weet, ha, daar hebben we er een liggen. Wie kan ik hier? Adam Dier. Yes, Canada, jongen. Jij bent een goede manipuleerder. Jij kunt die wel in je bed krijgen. En het is alsof hij het er weet uit te kiezen. En we verliezen onze zelfwaarde en de liefde die God aan ons heeft gegeven. En we kijken, ah, oh, wee mij. En op, ja, daar is iemand die naar mij luistert. Die weet wat ik meemaak en die doet me goed voelen, maar dat goed gevoel heeft niet lang geduurd. En nu zit ze daar met een SOA. En de dokter kwam. Ze moesten bij de dokterscontrole. En de dokter kijkt en denkt van, hey, hoe kan dat nu? Je bent al zo lang getrouwd. Maar je weet er allemaal mis mee. Want hetgeen dat je nu meemaakt, dat kun je alleen maar krijgen door, hè? Door met alleen seksueel intiem te zijn. En ze had, het was in haar nervous system, zenuwgestel en ze werd aangeslagen en zo verder. Maar het is alleen door de genade van God en door de barmhartigheid van de Heer. Want de Heer heeft het weggenomen. Dus zo, ze heeft zich bekeerd. Ze heeft de gezindheid veranderd. En de Heer is genadevol geweest. Halleluja. En heeft die SOA weggenomen. Is genezen, verklaard. Prijs de Heer. Wat wil ik hier allemaal mee zeggen? Broers en zusters. Halleluja. We kunnen niet alleen ons gedrag veranderen. Het is de gezindheid binnenin ons dat moet veranderen. Het is die bril die we moeten opzetten. Hoe dat we ons zien, hoe dat Jezus ons ziet. Halleluja, dank u Jezus. Een echte christen die gevormd wordt door liefde en die zijn zelfvertrouwen niet zoekt doorheen andere mensen of doorheen andere bevredigingen of andere activiteiten, die kunnen zeggen, ik heb Gods liefde ontvangen en ik word nu liefde voor anderen. En liefde heeft geduld, liefde houdt geen kwaad bij, liefde is niet jaloers. En zo verder. Ik wacht tot Gods perfecte timing. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Het ziet er allemaal uit hoe dat je hem bekijkt. hoe Hij in je werkt. Hij is liefde, prijs Jezus. Zit hem allemaal in hoe je jezelf waarneemt. Ik kan allemaal recht staan in Jezus' naam. Zijn we geschapen in zijn beeld? Worden we getransformeerd? Is God een werking? Als je zegt van ja, amen. Dan is God inderdaad bezig. Als je zegt ik voel het niet, ik zie het niet. Begin Gods woord te geloven. Amen. Begin Gods woord te geloven. Geloof je in het beeld, halleluja, dat God voor je houdt? Of geloof je in het beeld dat de duivel jezelf voorhoudt? Halleluja. Het is maar één ding dat waar is. En dat is het beeld.